Boudt en Maarten Ducro.
Dit is de laatste aflevering van de Krotkast on Tour. Ik ben Daisy Ducro, producer van deze podcast. Aan de lijn heb ik natuurlijk Maarten Ducro, die al heel de Krotkast roept: de koers is als het leven. Nooit was het meer waar dan afgelopen zaterdag op de Planche de Belfi. Een spectaculaire overwinning en een zo mogelijk nog spectaculairder verlies. Hi, Maarten.
Hey. Ja, ik ben er nog stil van.
Nou, dat zelfs ik zat op, lag op de grond met mijn ogen op stokjes.
Ja, je hebt het gezien dus. Dat is meer dan ik had durven hopen.
Nou. Oké, ik was, ik moest werken zaterdag. Ik zat in de studio en jij belde mij daarna op naar verwilderd in geuren en kleuren / verwilderd. En toen heb ik zelfs het hele ding teruggekeken.
Oh, je hebt het dus niet hele live gezien. Nou, dat pleit dan weer voor je.
Is dat anders? Oké, heb het niet live gezien. Ik heb ook nog een samenvatting gekregen. Zo'n mooie met een dramatisch muziekje eronder. Had het niet eens nodig, maar dat deed wel wat. Jezus, ik weet niet, want wat we natuurlijk heel de tijd hopen is, waar we het over hebben, zijn heldenverhalen van, weet ik veel, mythische proporties. Maar Griekse tragedie viel ook wel even. Het is het allebei, maar ik vond het vooral zo ongelooflijk zielig voor die Roglic. Ik snap dat je daar een beetje stil van bent.
Ja, nee, dat is. Kijk, wat we mee hebben gemaakt deze tour is. We zijn pas halverwege iets gaan maken, omdat er voor die tijd niks gebeurde en ik me ergerde. En ik begon daarna wat zachter te worden, omdat ik snapte wat ze aan het doen waren. En de vraag waar we mee begonnen was van dat reduceren tot één scenario, zo hard mogelijk op alle moeilijkheden in het parcours naar boven rijden of vooruit rijden. Ten einde iedereen uit te putten, inclusief jezelf, dat heeft Jumbo-Visma heeft gedaan. Is dat de manier waarop je een koers kan winnen? Wij zeiden steeds van ja, maar het is inderdaad als het leven zelf. Door alleen maar op kop te rijden win je geen koers. De rest profiteert net zo hard mee. Maar hun idee was oprecht, als wij zitten af te zien, zit de rest nog veel meer af te zien. Dus hebben wij een voordeel met die geweldige tijdrijder die Roglic is. En dus ik moet ook eerlijk zeggen, en dat hebben we ook niet onder stoel of banken gestoken, de enorme bewondering voor dat waanzinnige atletische niveau wat ze hebben weten te bereiken en wat ze hebben tentoongespreid. Dat is echt, wat was likkebarend om te zien wat die op een fiets konden presteren. Dat was echt waanzinnig. En alleen halverwege werd duidelijk dat de ruimte die daarmee voor andere scenario's van andere ploegen geboden werd, dat die ruimte bijna nul was, er werd beperkt. En dat gaan ze dan ook nog zelf geloven, die andere ploegen, dus niemand deed meer iets. En toen kwam Hirschi, de Sunweb-ploeg, die zichzelf weer opnieuw heeft uitgevonden en de volle bak erin is gevlogen en Goldori 3 etappes wint, plus de strijdlustigste prijs. Die gingen in één keer wel het spel spelen.
Ja.
En verschillende scenario's bedenken en de tactiek veranderen onderweg, noem maar op. Nou, toen kwam Landa. Nou, dat mislukte. Die ging eerst ook heel hard op kop rijden. Die gingen nog harder op kop rijden. Nou, dat kon helemaal niet. Dus die blies zichzelf op. Toen ging hij het over een andere boeg gooien. Maar het is de enige die dat geprobeerd heeft. Pogacar dagen later, die een keer zich uit zijn hok heeft laten lokken toen hij 1 minuut 20 had verloren in de wind. Toen was hij de volgende dag op de Piresourde heel hard aan het koersen uit frustratie en boosheid. Maar die heeft zich verder behoorlijk schuil gehouden tot die laatste dag. Nou ja, de rest is historie. En mijn bewondering voor toch dat atletische vermogen van Jumbo-Visma en ook dat ze daarmee echt leken die koers te gaan winnen. Want dat is een direct gevolg natuurlijk. Als je met z'n allen in dat scenario zit, dan ga je met z'n allen ook alleen maar dat scenario zien. En hou je helemaal geen rekening meer mee dat er ook iets anders kan gebeuren.
Ja.
Nou, dus ik had in eerste instantie echt gruwelijk medelijden met die jongen die alles uit zijn handen zag vallen.
Ja.
Ja.
Ik vraag me zo af. We hebben het vaak genoeg gehad over hoe belangrijk naast het fysieke het mentale component is in deze sport. En dan ben je Roglic, die zaterdag aan die tijdrit begint. Je bent hem op die fiets en je krijgt die tijden door in je oortje. En het verschil is zo groot tussen die twee. Hoe kan dat en welke rol speelt dat mentale hierin? Wat gaat er om in zijn hoofd?
Ja, nou misschien is het goed om te beginnen met wat gebeurt er in het hoofd van Pogacar. Die heeft onze vriend Alan Piper als coach. Daar hebben we vorig jaar een podcast mee opgenomen die we op de plank hebben liggen nog. Omdat ik hem ben gaan opzoeken, omdat ik hem zo waardeer als coach. En die zegt van, ik ben er om jou te dienen, om je te adviseren. We hebben een rationeel gesprek over de elementen die deel uitmaken van je scenario's die mogelijk zijn. Hè, op basis waarvan je kan besluiten, ik ga het zo doen, ik ga het zo doen. Dat blijft altijd een intuïtief aspect hebben in de koers. En ik kan je een beetje adviseren. Dus toen hij die anderhalf minuut verloor, heeft Ellen gezegd van, joh, laat je niet uit je tent lokken. De inspanning die je nu gaat doen, die gaat je opbreken. Nee, die gaat je niet opbreken. Die gaat je die inspanning is nu veel groter voor die paar seconden dan wanneer je dat in de derde week doet. Dan kan je met dezelfde inspanning minuten pakken. Dus probeer jezelf zoveel mogelijk te sparen en kijk waar je moment komt. En nou lijkt het net of het een plan was van Pogacar, maar dat was niet zo. Die is gewoon opgestaan 's ochtends op de ochtend van die tijdrit. Die had gewoon een moeilijkheid gehad op die Col de la Loze. Dat is die hele steile col van twee dagen daarvoor. Mm-hmm. Die heeft vervolgens twee dagen lekker in de wielen mee zitten freewheelen. Zoveel mogelijk. Relatief natuurlijk. Want ja, Jumbo-Visma reed op kop. Hij in het wiel. Volledig uit de wind gehouden. Reageert niet op Landa. Daar kan je aan ergeren. Dat deed ik ook. Van, goh, nou, dit is een moment om uit je hok te komen. Hij bleef zitten. Dat hadden ze allemaal bediscussieerd. En dan word je wakker op de ochtend van de dag dat het allemaal kan gebeuren. En dan zegt hij, goh, ik droomde ervan de Tour te rijden. Ik ben in de Tour. Die droom is al uitgekomen. Ik ga gewoon lekker een eindje fietsen. En ik ga gewoon zo hard als ik kan. En ik heb hem al eens geklopt op het, een maandje geleden op het kampioenschap tijdrijden. Dat was ook nog eens bergop. Ik ga gewoon zo hard als ik kan. Ik zie het wel. Geen metertjes mee. Hij had geen meters op zijn fiets. Ik ken mijn waardes.
Oh, echt?
Ja. Had geen meters mee. Ik ken mijn waardes. Die moet ik weten hoe ik moet trainen. Maar nu is het de wedstrijd. En ik ga gewoon fabank. En hij heeft ook helemaal geen tijden doorgekregen. Hoewel er wel geroepen is uiteindelijk in de auto van je pakt alles. Dat heeft hij wel begrepen. Maar op een gegeven moment voel je dan ook. En dan, dat is het mooie, dan komt dat intuïtie boven. Dan voel je van nou vlieg ik, ik heb hem. Of niet eens dat ik hem heb. Het gaat niet eens om het resultaat. Ik ga nu meer doen dan ik eigenlijk kan. Piet Moeskops zei dat al. Daar hebben we het vaak over gehad. Te midden der kampioen. Het is een must om te lezen, Joris van den Berg, niet mijn collega, maar de oude journalist van een eeuw geleden, heeft dat geschreven. En daarin voert hij Piet Moeskops op, of daarin volgt hij hem. En die zegt het ook, je moet in een staat komen waarin je meer kan dan je eigenlijk kan. En hij, dat heeft het hele boek nodig om dat te beschrijven. Dat je fysiek wel klaar moet zijn, maar dan komt de geest in dat fysieke lichaam. En dan ga je meer kunnen dan dat lichaam op dat moment normaal gesproken zou kunnen. Nou, dat heeft Pogacar meegemaakt. Bij Roglic moet je voorstellen, je bent
tegenovergestelde, die druk op,
niet de druk, gewoon het afbrokkelen. Je mag niet koersen, je moet blijven zitten. Op de Piresoerde rijdt je vriend, je tegenstander, degene die je alles geklopt heeft, rijdt weg. Je moet blijven zitten. Dus alles is beredeneerd. Je mag je niet uitdrukken, je mag niet erin vliegen. Ja, en dat gaat dan als een boemerang tegen je werken. Want dan mag hij eindelijk op kop. Uiteindelijk helemaal de laatste, allerlaatste dag mag hij 36 kilometer op kop rijden. En dan doet het natuurlijk pijn. Want dat is gewoon de pijn die bij een tijdrit hoort, bij de derde week hoort. Hij is uitgewrongen door zijn eigen team, zoals iedereen dat is. In de veronderstelling dat hij dat het beste kan verduren. En dan ga je rijden en dan voel je die benen. En dat heb je al 3 weken niet gevoeld. Je bent 3 weken nog niet op je eigen initiatief aan het koersen geweest. Ja, hoe kan je uitleggen wat dat doet met een mens? Het is nog een wonder dat hij zo hard heeft gereden als hij gedaan heeft. Eigenlijk, in hindsight.
Oké. Okay.
Ja. En dan kom je op die klim en dan doe je die fietswissel. Die was behoorlijk paniekerig. Dan verander je van houding. Dan zit je helm scheef. Je hebt je vizier van €1000 weggegooid. Want dat geeft te veel, dat brengt te weinig koeling met zich mee. Dus hij doet dat vizier af, die helm zit scheef. alles gaat fout en dan voel je dat. En dan krijgt hij ook nog wel alle tijden te horen. Hij rijdt wel met de wattages. Dus alle meters staan ook nog eens een keer op rood. Ja, even. Dat is een knappe jongen die dat kan verdragen, hoor.
Ja. Nou, een knappe jongen vind ik het sowieso. Want hij ging meteen naar Pogacar toe, hè, om hem een knuffel te geven. Oh, sorry, ik zit helemaal op de emotionele tour, terwijl jij allemaal hele intelligente dingen loopt te zeggen.
Nee, maar het gaat om de emotie. Het gaat om de emotie die vrijkomt bij een prestatie. En misschien is dat wel het filosofische slotstuk wat we eigenlijk geleerd
jij had
hebben.
Jij zegt, hij heeft zich heel de tour niet uit kunnen drukken. En interessant genoeg, soort van zelfs de persoon Roglic had dat een beetje, denk ik, soort van hoe mensen hem ervaarden. Was een beetje, nou ja, gesloten. Niet de meest innemende held die je aan zou kunnen moedigen. Hij heeft op het nippertje de Tour verloren, maar misschien wel wat harten gewonnen. En in ieder geval
wat ben je
een beetje
beweren?
Nou, dat je een soort meer menselijke. Nou, wat jij zegt, je wordt gereduceerd tot een soort van wattage. Ik vond hem een beetje een soort van, ja, nou, ik zou niet zeggen, is fietsrobot een beetje plat misschien om te zeggen.
Bedoel je nou te zeggen, hij is mens geworden? Door zo te verliezen? Ja, zeg dat dan. Dat is
ik probeer dat gewoon een beetje leuk te zeggen voor de mensen, voor de luisteraar.
Oh, sorry.
Een beetje drama.
Nee, maar dat was wat er gebeurde. Dit was voor de eerste keer dat ik emotie bij hem voelde. Van hij gaat niet winnen, hij gaat verliezen. En die emotie was eigenlijk dieper dan wanneer hij gewonnen zou hebben. En als je, daarnaar kijkt, dan moet ik toch even gewoon een statement erover maken. Wat we eigenlijk al in het commentaar al 15 jaar lang zeggen. Wat ons tot mens maakt, dat is het spel wat wij kunnen spelen. De chaos van het leven, die kunnen wij aan en ordenen door dezelfde taal te leren spreken, deel uit te maken van een samenleving. De samenleving is een spelvorm die ons helpt orde te scheppen in die chaos die het leven is. Ik bedoel, wij verzinnen dat dingen eruit zien zoals ze eruit zien. Moet je eens aan een Papuaan gaan uitleggen dat je naar de Rabobank rijdt, dat het een betonnen gebouw is met een blauwe vlag erop met oranje erin. Dat verzinnen wij. En sport is net als cultuur een expressie van dat vermogen om te spelen, om orde te scheppen in een chaos. En stoeien bijvoorbeeld met een kind, dan leert hij de grenzen te verkennen. De grenzen aan te tasten, er overheen te gaan, zijn natuurlijke agressie te beheersen. Dat is iets anders trouwens dan die agressie uit te bannen. Je moet ermee leren dealen. En sport is stoeien, dat is spelen. En wielrennen is het spel van 176 getrainde atleten die allemaal dromen willen realiseren. Maar daarvoor moeten ze wel tegelijk die drieweekse opgave aangaan. En dan op het moment dat het meest pijn gaat doen, het donkerste moment, wie dan nog de goede beslissingen kan nemen, zichzelf dan nog kan uitdrukken, ja, dat wordt de held. En wat we deze Tour hebben gezien, en dat lijkt best een beetje op de maatschappij, daarin is een sportwedstrijd is een gevaar. Mensen zijn elkaar, hoe gaan we dit vermijden, dit gevaar? We moeten ieder risico uitsluiten. Alle mogelijke scenario's die het spel met 22 ploegen mogelijk maakt, dat gaan we reduceren tot één scenario. Niet hoe gaan we dat spel spelen. Nu we de meeste kwaliteit in een ploeg verenigd hebben die we ooit in een Nederlandse ploeg verenigd hebben gehad, we halen het spel eruit. En we reduceren de mensen tot het produceren van wattages. En een tijd lang leek dat toch heel slim, gezien de kwaliteiten van Roglic. Maar gaandeweg de Tour zag je steeds meer expressie van concurrenten. Beginnende met de Sunwebs. Maar ook met Landa. En uiteindelijk gewoon Pogacar, die met zijn coach Alan Piper, die heeft me overigens uitgenodigd om het nog met hem over te hebben. Alle elementen heeft uiteengezet en gewoon gezegd van, joh, we weten je vermogens, je hebt je nu zoveel mogelijk gespaard. Ja, je hebt 15 seconden verloren op de Col de la Loze, maar je hebt 2 dagen kunnen herstellen. Zij hebben een klote afgedraaid, Ga gewoon fietsen. Meters eraf, knallen en dan dit. Ja, ik vind het eigenlijk... ik word nu pas enthousiast voor Pogacar moet ik zeggen. Omdat hij eigenlijk de belichaming is van wat wij hier al die tijd lopen te beweren.
Zeker. Ja. Ja, in de, zeker. En dan ook nog op zijn eerste tour, op die leeftijd. Maar misschien juist wel daarom.
Ja, nou dat kan goed. Dat is een vraag die we gekregen hebben van veel mensen. Die vroegen zich af van, hoe zit dat dan zo jong? Wat nou beslissend is geweest, dat hebben we kunnen uitleggen. Heel veel mensen zoeken dan naar, waar heeft hij het laten liggen? Hij is niet hard genoeg, hij kon zijn wattage niet produceren. Als hij nou dit, dan dat. Nee, het is veel meer dat psychologische spel van jezelf vrij kunnen uitdrukken, wat gewoon aan banden is gelegd. Ja, wat heel belangrijk is, waarom de jeugd zo vrij kan zijn, is natuurlijk omdat ze jeugd zijn, maar vooral wielrennen was in mijn tijd een ouderwetse sport, waarin je ontgroend werd, waarin je eerst 6 jaar je kloot moest afdraaien, en als je dan nog steeds boven het maaiveld uitstak, dan mocht je eens een keer kopman zijn. En nu hebben we een heel erg strakke wetenschappelijke omkadering, die als je het dienend maakt aan de prestatie van de sporter, dan kunnen ze op het allerhoogste niveau presteren op al heel jonge leeftijd, omdat gewoon alle waardes die ermee gemoeid zijn, gekend zijn en in goede volgorde geplaatst en tot een piek zijn gevormd, zeg maar. En daar is nog veel te ontdekken in die wetenschap, maar in elk geval is dat een terrein wat het mogelijk maakt dat iedereen die een prestatie kan leveren, hem ook in staat wordt gesteld om te leveren op het moment dat het nodig is. En dat maakt dat het niveau enorm hoog is. En vooral dat er heel veel jongens op heel hoog niveau zijn. En ook nog eens een keer dat, hoe jong ze ook zijn, dat die ook op hun hoogste niveau zijn. Dus dat betekent dat ze gewoon om de prijs mee kunnen doen. Nou ja, kijk naar Evenepoel, kijk naar Pogacar. Ik vergeet er nog één. Het stik van de jonge gasten. Die aan het doorbreken zijn en meteen op het hoogste niveau zijn.
Ja, met misschien een bepaalde onbevangenheid en of speelsheid, als je dat zo kan noemen.
Nou, als je verder kijkt naar hoe is nou de top van het klassement gevormd, dan heeft het ook enorm, en dat het geluk is dan met degenen die vrij zijn, vaak de gekken, 11% van de renners die gestart zijn uitgevallen door valpartijen. En dan heb ik het nog niet eens over de Quintana's en de Woutje Poels, die hem ondanks die valpartij uit hebben gereden, maar ver onder hun niveau. Dus zeg maar 1% of 20% van de renners is uitgevallen. De hele top van het klassement heeft op zijn snuffert gelegen. Dat is een uiting van die spanning, van dat ene scenario. Dan krijg je gewoon, dan klapt het eruit. Dan heb je geen vlechtwerk meer van een peloton wat aan het samenleven is. Nee, dan heb je een peloton dat risico's aan het vermijden is en waarin de concurrenten een gevaar vormen voor je voor het rijden in een peloton. Ja, misschien stijg ik op, maar de cijfers liegen er niet om. 20% is zo hard op zijn bakkes gevallen dat hij niet meer mee heeft kunnen doen aan de koers. Dat is ontstellend natuurlijk. Ja. En dan heb ik ook nog een vraag gekregen over van, god, dat scenario denken waar Jumbo-Visma het over had, waar al die ploegen het over hadden. De enige die dat echt hebben gedaan, dat zijn de Sunwebs. Die hebben gezegd, nou, we veranderen de plannen. Of Roglic, Pogacar, die gezegd heeft van, nou, op deze manier kan ik niet winnen. Ik ga gewoon in het wiel zitten en ik wacht mijn moment af. Landa, die heeft iets geprobeerd. En voor de rest heb ik heel veel afziende mensen gezien. Mensen gezien die af zaten te zien. En gevolgd hebben. En erachteruit zijn uitgevallen. En dat is kenmerkend. Bijvoorbeeld de nummer 3 is Richie Port. En Richie Port heeft alle records op de slotklim gebroken die er zijn. Op La Planche de Belfier. Die heeft niet voor Sky reed, voor Wiggins in 2012 reed hij 20 kilometer op kop op het vlakke. Zat er nog maar 20 man in zijn wiel. En hij wordt boven op La Planche wordt hij 12e. Die klim ligt hem. En die rijdt in het klassement nog 3 man voorbij of zo en komt op het podium terecht. Maar heel Richie Port heb jij niet gezien deze tour, behalve wanneer die lekker reed of wanneer die viel. Hoewel, hij was niet gevallen. Oh nee, hij verloor tijd in de waaiertijdrit. En desondanks wordt hij nog derde. Dat is de enige manier waarop je hem gezien hebt. Niet gelost worden. Ja, dat is natuurlijk. En dat is het kenmerk van deze tour. En ik hoop dat dat dit een opmaat is naar coaches die snappen, zoals Alan Piper dat snapt. Je moet ze niet beteugelen. Je moet kijken hoe je ze klaarmaakt om die scenario's te kunnen onderscheiden onderweg en daar keuzes in te durven maken onderweg.
Nou, daar gaan we het over hebben in reguliere podcast afleveringen. En ik denk dat jij Alan Piper heel snel moet gaan spreken, toch? En dan kunnen we die oude opnames ook van de plank halen.
Ja.
En misschien daar een verhaal over vertellen.
Ja. Nou, ik denk dat de coaching in dit opzicht het verschil maakt. Hoe kan je zo'n gast rustig houden en toch in de beperkingen die opgelegd worden zoeken naar de spelvorm die bij je past. He, want onthoud één ding goed, het blijft een spel. Je zit met je vingers tussen de deur.
Ja, een spel.
Het blijft een spel. Ja. En een spel speel je met vreugde, anders lukt het niet.
Hey, over jeugd en spelen gesproken. Jouw eerste tour, lag dat ook niet een beetje in deze lijn?
Misschien ben ik wel gebiased, dat kan natuurlijk ook. Maar
ja, want jouw
eerste
tour was jij toch een van de meest strijdlustige.
Ik was de Mark Hirschi van het peloton. Alleen was het toen. Ik mocht op het podium komen. Alleen had je toen nog geen rode rugnummers, maar ik was de meest strijdlustige. Ik had een etappe gewonnen.
Mm-hmm.
En dat was omdat we vrij uit koersten. Raas had gezegd van, ik ben nu gestopt. De sponsor gaat stoppen, want die is boos. Het enige wat we kunnen doen is erin vliegen. En iedereen die in de kopgroep zit, is de kopman van dat moment. Er is maar één regel. Als er niemand mee in de kopgroep zit, moet iedereen op kop van het peloton rijden om weer naar voren te komen. En op die manier wonnen we 4 etappes. En daarna zei Raas van, ik heb een sprinter gekocht. Van Poppel heette die. Als Van Poppel gaat pissen, ga je ook pissen. En voor de rest wil ik je smoel niet zien. En toen werd ik gereduceerd tot een zombie. En ik veranderde ook langzamerhand in een zombie. En dat was voor mij ook de reden dat ik na een jaartje of 6 besloot te stoppen. Ik kon niet de Tour winnen op deze manier. Ik had er ook de motor niet voor. Hoewel daar de wattagemeters twijfel over opwierpen. Maar ik was mijn vreugde kwijt. En ik ben echt gestopt omdat ik het niet meer leuk vond. Dus het is wel mijn thema. Maar ik vind het zo zonneklaar hoe dat in deze Tour naar voren komt. Dat ik toch vind dat we dat even moeten belichamen en verwoorden dat andere geluid.
Zeker. En dat heb je weer mooi en bevlogen gedaan.
Ik ga Ellen bellen van de week en dan gaan we eens even die coaching verder ontrafelen.
Yes, dankjewel.
Hey, graag gedaan. Ik stuur hem op.
We spreken elkaar snel.
Oké, dag Dave.
Joe.
U luistert naar de Krotcast. Met Steven Dalebout en Maarten Ducro.